generatie naar de andere. Want ook kinderen kunnen oorlog voeren met elkaar, weet je. En ik heb dat opgeschreven. Er is een liedje dat zegt, everybody wants peace, but no one wants to surrender. Iedereen wil vrede, maar niemand wil zich overgeven. Weet je wat de oplossing is voor al dat slaan naar elkaar? Weet je dat? Wat is de oplossing om vrede te krijgen? De oplossing is dat je elkaar omhelst. Dat je elkaar omhelst. Ja? Dus je kunt elkaar slaan, maar je kunt elkaar ook omhelzen. En daar gaat dit plaatje over. Het is belangrijk om dat te begrijpen. Jezus zegt in Johannes 14, vers 27. Ik zal het even opzoeken. Dan weet je dat het er echt staat. Daar staat dat Jezus zegt, vrede geef ik jullie. Laat maar zien. Mijn vrede geef ik jullie. Mijn vrede geef ik jullie. Een vrede die de wereld niet kan geven. Want als die wereld weer begint te slaan, ga je terugslaan. Maar er is een vrede die Jezus geeft, waarin je omhelst wordt, zodat je helemaal geen behoefte meer hebt om terug te slaan. En dat is wat Jezus zegt. Mijn vrede geef ik jullie. En de vraag is, heb je die vrede binnenin je? Ken je die vrede? Leef je met die vrede naar anderen toe? Of zit er nog steeds spanning? Wij hadden vanochtend in de auto, Marianne en ik, nou ik wil niet zeggen ruzie, maar wel spanning. Waar laten we die auto? Hier. Ja? Moeten we omrijden en nog een keer omrijden en zoeken en dat soort dingen, weet je wel? Nou, daar kan je echt eventjes een beetje spanning krijgen thuis. En dan zou je bijna gaan slaan. Maar ja, ik ben geliefd. Ik ben gewild. Ik ben bevoorrecht. Ja? Dus dan moet ik die spanning weer laten zakken en zeggen, ik geef me over. Aan jou, jij rijdt in de auto, jij weet de weg. En als je het niet weet, dan ben jij degene die aan het stuur zit en die mag zoeken waar we uitkomen. Ja? Zo werkt dat in relaties. Maar we moeten soms naar die diepe vrede toe om weer daar te komen waar we moeten zijn. In die omhelzing. Ja? Het is belangrijk om dat te begrijpen. Er was een jongen die in onvrede leefde met zijn vader. En die vertrok en die zei, pa, aju, ik ga mijn eigen leven leven. Je zoekt het maar uit. En hij trok weg en hij had alle rijkdom van zijn vader had hij meegenomen. En zijn vader bleef daar alleen staan. En die jongen die was boos geweest op zijn vader. En weg wilde die. En hij ging naar het buitenland. En hij ging daar feest vieren en alles wat hij had, dat gebruikte hij om andere mensen een plezier te doen, zodat hij gevierd was. En op het laatst had hij niks meer over en er kwam hongersnood in het land en hij zat daar. En toen dacht hij, ik moet een truc verzinnen om toch weer bij mijn vader te komen. Maar ja, ik heb ruzie met hem. Ik leef in oorlog met hem. Sla jij mij, dan sla ik jou. En toen dacht hij, oké, ik zal teruggaan naar mijn vader en dan bied ik me aan als een knechtje. Dan ben ik niet meer zozeer zijn zoon. Maar ja, ik moet wel te eten hebben, dan kan ik altijd nog zijn knecht zijn. En dan verdien ik het wel wat ik nodig heb. Kijk, als zoon dan gunt die vader je alles. Maar als je het verpest hebt vanwege die ruzies, jij slaat mij, ik sla jou. Ja, wat dan? Dus hij dacht, ik heb een slim plan. Ik bied me gewoon aan, zodat ik in de zaak van mijn vader kan werken en het kan verdienen wat ik nodig heb, zodat ik weer gewoon kan leven. En met die smoes ging hij naar zijn vader terug. En Jezus vertelt dat verhaal en dan zegt hij, zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Laat maar zien. Hij kreeg medelijden met hem. Die vader was helemaal niet boos op zijn zoon. Die zocht oogcontact. Die had altijd de behoefte om, ook al was die zoon zo ver weg en had hij zich verstopt in het buitenland en was hij zijn eigen gang gegaan en was er ruzie ontstaan om toch nog weer hem te kunnen zien. Er leefde iets van binnen voor die zoon. Ja, geweldig, hè? Dat er mensen zijn, of dat er misschien wel een God is, die zegt, ik zou je willen zien. Ik heb er behoefte aan om oogcontact met je te hebben. De Bijbel zegt, God zoekt oogcontact met ons. Zijn ogen gaan over de hele aarde. Om bij ons te zijn, om ons kracht te geven. En dat oogcontact, zegt de Bijbel, dat is zijn geest. Want soms denk je, hoe kan God nou iedereen tegelijk zien? Ja, die geest die is overal aanwezig. Hè? De Bijbel spreekt zelfs over dat God veel ogen heeft. om veel oogcontact mogelijk te maken. En die geest kan iets bij je raken. Hij zag die zoon al van te ver, in de verte aankomen. En weet je, wij zijn mensen die vaak denken van, nou ja, jij slaat mij, dan moet je maar naar me toe komen en om vergeving vragen. Ken je dat? En als je dat niet doet, nou, dan blijven we gewoon uit elkaar. Maar weet je wat die vader doet? Die denkt helemaal niet aan het feit, die zoon moet het goed maken. Hij rent op die zoon af. Want er gebeurt iets van binnen met hem. Er gebeurt iets van binnen. En dat is wat hier staat. Hè? Hij kreeg medelijden met hem. Er zit iets van binnen bij die vader, waardoor hij zo geraakt wordt als hij die zoon ziet, dat er iets van binnen verandert bij hem. Er gebeurt iets. En dat medelijden, dat is bijzonder om daar eens naar te kijken. Want dan begrijp je beter het hart van God. God is onze vader. Wij zijn zijn kinderen. Je bent een zoon van God. Hij ziet jou. Hij kent jou. Ja. En waarom is het zo belangrijk dat we begrijpen dat God onze vader is? Omdat we iemand nodig hebben die met ons meeleeft en die ons gaat bevestigen. Die zegt, ik zie jou zitten, jij mag er zijn. En die vader krijgt medelijden. In het Grieks, voor de kinderen heel leuk om even mee te kijken hoe dat woord is. Laat eens zien. Splagnitsomai. Heb je dat wel eens gelezen, zo'n woord? Splag, niet zomaar, met een G en CH erin. Dat kan je haast niet schrijven, maar dat is Grieks. En wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat je innerlijk van binnen meeleeft met de ander. Dat er van binnen iets gebeurt naar de ander toe. Compassie, ken je dat woord? Compassie, dat is Latijn, dat is niet Grieks, maar dat is Latijn. Dat betekent kom, mee en passie is lijden. Niet jouw lijden is meer belangrijk. Wat heb jij mij aangedaan? Je bent weggelopen. Ja? Je hebt ruzie gemaakt. Au, 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 dat doet pijn. Nee. Het gaat om de pijn van de ander. Jongen, je bent weggelopen. Jongen, wat is er gebeurd met je? Ik weet dat je mij nodig hebt, maar je dacht van niet. En nou kom je terug. En nou denk je dat je een sloeber moet zijn. Nou denk je dat het nooit meer goed kan komen. En dat je heel hard je best moet doen om het nog goed te maken een beetje. Maar dat is niks van waar. Want kijk eens wat er in mij leeft. Medelijden, compassie. In het Grieks betekent dat je binnenste komt naar buiten. Als God met zijn liefde komt, zit zijn liefde niet hier als vader. Niet dat hij gaat nadenken van, wat heeft hij gedaan? Hoeveel liefde kan hij verdragen? Hoeveel liefde kan ik geven? Wat moet hij doen om het goed te maken? Helemaal niet. Daar gaat het helemaal niet over. Het zit zelfs niet hier. Wij vinden ons hart zo belangrijk en dat is ook belangrijk. En dat is ook een heel Bijbels woord, dat er van alles in ons hart gebeurt. Maar als het gaat om Gods liefde, zit het hier. Weet je dat? Splag niet zomaar. Je betekent, je ingewanden komen naar buiten. En Jezus laat dat steeds zien. Dan ziet hij de massa en dan staat er, hij kreeg medelijden met ze. Hij werd met ontferming bewogen, staat er in de oude vertaling. Zijn binnenste kwam naar buiten. Hij ziet die weduwe, die vrouw die geen man meer had en nou is haar zoon ook nog dood gegaan. En zijn binnenste kwam naar buiten en hij wekt die zoon op. Er was een barmhartige Samaritaan, die zag iemand langs de kant van de weg liggen, half dood. En hij vertelt het verhaal en hij zegt, de binnenste van die Samaritaan kwam naar buiten. En dan gaat het er helemaal niet meer om dat jij iets goed moet maken, maar dan gaat het erom dat God het al goed gemaakt heeft. En dat is wat Jezus voortdurend laat zien, ook op andere plaatsen. Jezus was vol van die barmhartigheid, van dat medelijden, van dat meeleven met jou, met mij. En dat is wat we hier in dit verhaal ook weer zien. En dan de volgende tekst is, hij rende op zijn zoon af. Hij viel hem om de hals. En hij kuste hem. Als je van binnen bewogen wordt en je ingewanden, misschien vind je het gek hè, dat woord, maar weet je dat we dat ook kennen? Vlinders in je buik, heb je dat wel eens gehoord? Ja? Dat zit hier hè, dan ben je verliefd hè, met vlinders in je buik. Ik word er kotsmisselijk van. Dat is misschien niet zo leuk, maar dat zit ook hier. Hè? Dus er gebeurt hier van alles. Nou, als die vader zijn zoon ziet, dan komen zijn ingewanden bij wijze van spreken naar buiten. En dan moet hij wel rennen, want anders raakt hij zijn ingewanden kwijt. Snap je dat? Hij rent op die zoon af. Geen vragen, geen praatjes. Dit is wat hij voelt voor die zoon. En hij omhelst hem. Nou, als je in de vaart iemand anders omhelst, dan komt die ander los van de grond, of niet? Ja? Dan moet je oppassen dat je niet valt. Huppakee, hij wordt omhelst en opgetild. En alles onder zijn voeten zakt weg. Al zijn praatjes, al zijn smoesjes, al zijn spijt, al zijn schuldgevoelens. Er blijft niks van over. Al het angst dat hij veroordeeld zou worden door zijn vader. Hij wordt omhelst. Ken je dat? Ken je dat? Ken je dat, dat je zo omhelst wordt? Dat je niet meer bang bent dat je veroordeeld wordt? Niet door God, niet door je omgeving, niet door de mensen om je heen. Ken je dat? Dat is geweldig, dat gevoel. Dat zit hem in die liefde van de vader voor die zoon. Dat er geen schuld meer overblijft, dat al je smoesjes wegvallen. Dat zelfs de angst dat je niet vergeven zult worden, dus dat je het moet verdienen, er niet meer is. Is dat niet geweldig? Dat is wat Jezus hier vertelt. En dat is waar we ons aan over mogen geven. Als er oorlog is, jij slaat mij, ik sla jou. Wie is er dan die zich durft over te geven? Everybody wants peace, but no one wants to surrender. Wie geeft zich over? Het wonderlijke is dat die vader gewoon die zoon pakt. En die zoon wist niet eens dat hij het wilde. Maar hij wordt gegrepen door de liefde van de vader. En weet je, het is nog niet klaar, dat verhaal. Hij rent op hem af. Hij had hem gezien, hij rent op hem af. Hij omhelst hem en dan staat er, hij kuste hem. Weet je dat dat er helemaal niet staat? Er staat, hij bleef hem voortdurend kussen. Misschien heb je al lang geleden die omhelzing van de vader meegemaakt. Maar wordt het tijd dat je je weer eens laat kussen? Ik zeg graag, als je avondmaal viert, is dat de kus van de vader naar jou toe. Soms is brood en wijn nemen een ervaring dat God naar je toe komt en van je houdt en zegt, je zonden zijn je vergeven. Maar we gaan samen verder uit die vergeving in een leven dat ik je gun. Namelijk dat je weet dat je geliefd bent. Dat je weet dat je gerechtvaardigd bent, om maar een moeilijk woord te gebruiken. En het wonderlijke is dan, alles wat je tekortgekomen bent, dat glijdt dan van je af. Want dan heb je genoeg. Die kus van de vader is genoeg. Marianne en ik allebei, we hebben een moeilijke achtergrond. Mijn ouders scheiden toen ik 12 was, vader en moeder uit elkaar. Pa, waar ben je gebleven? Nou, hij was ver weg. Marianne was 44 toen haar ouders gingen scheiden. Ook vanuit enorm veel spanningen. Sla jij mij, dan sla ik jou. En toen hebben we gedacht van, we willen eigenlijk dat in een beeld omzetten. We willen eigenlijk wat we meegemaakt hebben thuis, van kleins af aan, die spanning, die oorlog thuis, daar willen we iets mee doen. We willen met dat verhaal van Jezus, van die verloren zoon die gevonden wordt, of misschien wel die verloren vader, die zijn zoon terugvindt en dan zegt, nu ben ik compleet. Wat een vreugde is dat. Daar willen we wat mee doen. Toen zijn we gaan schilderen. En misschien kun je het laten zien. We hebben daar wat plaatjes van gemaakt. Ik ben eerst gaan schetsen, ik ben de tekenaar. We hebben modellen gevonden, die hebben we een beetje goed gezet. Tot ze echt zo stonden dat we zeiden van, ja, dit is wat we willen schilderen. Er zat emotie in al, want ze hebben ook een verhaal, die vader en die zoon. En toen ben ik dat gaan tekenen op een geprepareerd doek. En de volgende plaat die je dan ziet, dat is dat Marianne aan het schilderen gaat. Laag over laag. Zie je dat? Eerst zwart-wit en dan de kleur erop zo. En uiteindelijk wordt het dan een compleet schilderij. En dit is het schilderij van een vader die zijn zoon omhelst. De intensiteit van ik hou van jou. Laat elkaar niet slaan. Zit hierin. Nou, deze vader kent het verdriet van het verlies van kinderen. Want hij heeft twee kinderen, volwassen kinderen, verloren, die zijn gestorven. Allebei in de 40, toen ze overleden. En een jaar na elkaar. En die jongste zoon, deze, Daniel, die kwam terug thuis met een herseninfarct van een vakantie. Dus die is aan één kant verlamd, vandaar dat je maar één arm ziet, want die andere arm hangt slap. En deze arm is een sterke arm, want het is zijn enige arm, die heeft hij getraind. Ja. Dit is het verhaal van dit gezin. En het zijn goede vrienden van ons al meer dan de helft van ons leven lang, denk ik. En we hebben dat gezin compleet gemaakt weer. Want hun geloof is dat ze die kinderen die ze verloren hebben, niet verloren hebben. Maar dat ze ze terug zullen zien. Die omhelzing van de vader in hun leven is zo sterk, dat de liefde die ze kennen voor elkaar, die leeft nog steeds. En die geeft ze hoop dat ze straks weer bij elkaar zullen zijn. En dat hebben we geschilderd hier in die 6 bomen. 2 zoons zijn nog in leven, Daniel en nog een zoon. 2 zijn er overleden en de vader en de moeder. Achter de rivier leven ze samen. Want als de vader je omhelst, dan weet je, hij wil je niet kwijt. Hij wil je zelfs na de dood nog steeds blijven omhelzen. Dan is er eeuwig leven. Wat hier staat, wie de zoon heeft, heeft het leven. Jezus was de eerste die zich zo liet omhelzen, dat hij opstond uit de dood. Door de vader. Ja? Dat is het geheim van de opstanding van Jezus. Zijn vader die hem omhelste. Als je wil weten hoe kan het dat Jezus uit de dood opstond, dan kun je allerlei theologische verhalen erover vertellen. Maar waar het uiteindelijk om gaat is, er is een hart van de vader voor zijn kind. En de eerste die dat zichtbaar maakte in de werkelijkheid van dit leven, was Jezus die opstond uit de dood. Ja. En daarom is dat verhaal van die vader en de zoon ook het verhaal van God de Vader en Jezus. Ja. En in die omhelzing zit vergeving. Ja. Dat betekent dat er vrede is in die relatie. Vrede tussen de vader en de zoon. Ken je dat? Dat het goed is tussen God en jou? Dat is geweldig, want dan weet je, ik mag er voor altijd zijn. Ik heb een vader die voor altijd van mij houdt. Mijn vader was een moeilijke man. Ik heb later begrepen dat hij wel van mij hield. Maar in de tijd dat ze scheiden, dat ik jong was, ik vocht met mijn vader. En ik kan niet zeggen dat ik wist dat hij van me hield. Hij heeft mij nooit omhelst. Als we een afspraak maakten, dan was hij er niet. Maar hier is een vader die omhelst je en die kust je. En dan heb je vrede met die vader. Nou, dat is een geweldig leven. Als je weet, ik mag er voor altijd zijn, want hij houdt van mij. Ik hoef het niet te verdienen. Want hij houdt toch al van mij. Ook al ben ik gigantisch de fout ingegaan. Maar weet je wat die vader ook doet? Daar wil ik mee afsluiten. Dat is belangrijk om te begrijpen. Die vader geeft je niet alleen vrede met hem, maar ook vrede met jezelf. En dat lezen we in dat tweede stukje, wat die vader doet met die zoon. Laat dat maar zien. Dat is het volgende vers. Die vader zei, haal vlug de mooiste mantel. En trek hem die aan en doe hem een ring aan zijn vinger. En geef hem sandalen aan. En breng het gemeste kalf en slacht het. Weet je wat deze vader doet? Die herstelt die zoon in zijn waardigheid, zodat hij vrede kan hebben met zichzelf. En soms denk ik wel eens, wij kunnen als volgelingen van Jezus begrijpen dat God van ons houdt. We kijken naar het kruis en we zeggen, Jezus is voor onze zonde gestorven, er is vergeving. En dan hebben we vrede met God, omdat we geloven dat God ons vergeven heeft. We kijken naar Jezus, hij vergaf onze zonde die we gedaan hebben. Hij vergeeft onze zonde die we nu doen en hij vergeeft de zonde die we nog gaan doen. Dat is geloven in de vrede die God ons heeft aangeboden. In de vergeving, want Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En dat is de kracht om de zonde achter je te laten. Want dan kan de geest je gaan leiden. Ja? Dat is heel in het kort, zeg maar, dat aspect van ons geloof. Maar geloven we ook dat God ons herstelt in onze waardigheid? Geloven dat hij ons opricht. En dat hij zegt, jij bent zoveel waard dat ik Jezus in jou zie. En deze vader, die zegt tegen zijn knechten van het huis, die zegt, haal vlug de mooiste mantel. Nou, waar vinden we die mooiste mantel? Alleen maar in de kast van de vader. Dat is de mantel van de vader, dat is de mooiste mantel. En die zoon krijgt die mantel aan. Ik leef met de waardigheid van God de Vader zelf in mijn leven. Ik ben een kind van God, zeggen we dan. Die waardigheid, daarin loop ik, zo gedraag ik me ook. Zo leer ik me gedragen, want dat ga ik vaak mis, hè? Het gaat vaak mis, maar ik heb wel die mantel aan. En die neemt God mij niet af. Dat is het eerste wat hij doet. Het tweede wat hij doet, dat is, ik geef je een ring. Weet je wat die ring betekent? Daar zit een grote knobbel op. En op die knobbel zit een embleem, een tekeningetje in relief. Ja? Dat is de zegelring. Weet je wat je met een zegelring doet? Daar druk je in alle zaken, zakelijke afspraken, druk je het stempel van het familiezegel. Ja? Dus wat je doet met die ring is eigenlijk wat God aan je geeft, bestempelen met zijn waardigheid, met zijn kwaliteit. Alles wat je aanraakt, daar gaat God zijn zegen aan verbinden. Ja? Als ik dit schilderij aanraak, we hebben dit gemaakt, dan geloven we dat er zegen van uitgaat. Dit boek, dat stripboek van Jezus, wat jij hebt, daar gaat zegen van uit. Ja. Als je een auto hebt waarvan je zegt, van, dat heb ik nodig voor mijn werk, dat mag het stempel krijgen van God de Vader. Van het familiebedrijf waar je deel van uitmaakt. De transacties die je doet, het huis waar je in woont, het wordt allemaal bezegeld met de kwaliteit van God. De zalving van de Heilige Geest. Dat is bijzonder, hè? En wij vergeten dat vaak. We blijven vaak bij die vergeving zitten, maar God wil veel verder met ons. Hij krijgt sandalen. Wat betekent dat? Ja? Schoenen. Er zijn liedjes die gaan over I got shoes, you got shoes, everybody got shoes, my Lord. When we get to heaven, put on my shoes. Ken je dat liedje? Wie zongen die liedjes? Dat waren de slaven. De slaven zongen liedjes over dat ze schoenen zouden krijgen in de hemel. Waarom? Omdat ze als slaven op blote voeten liepen. In de tijd van Jezus was de helft van de wereldbevolking slaaf. En hoe herkenden ze? Omdat ze op blote voeten liepen. En deze jongen bood zich aan zijn vader als slaaf. Wij leven heel vaak in een slavenrelatie met God. Dan denken we dat we iets moeten verdienen om het goed te maken met God. En als het niet goed is, dan lopen we weg van hem, want dan schamen we ons. En God zegt, dat is helemaal niet de bedoeling. Je zonden zijn je al vergeven. Ik herstel je in je waardigheid. Je bent mijn kind, je bent mijn zoon. Ik geef je schoenen aan. En deze zoon die wegliep, geeft God schoenen aan, zodat hij overal naartoe kan lopen waar hij wil. Wat een vertrouwen heeft die vader in een zoon die wegliep om hem schoenen aan te geven, om vrij te zijn. En deze zoon moet leren om die vrijheid te gebruiken, om te begrijpen dat hij leeft in de ruimte die God hem gunt. En die ruimte in te nemen, in waardigheid. Snap je dat? Nou, dat is eigenlijk waarin we elkaar helpen, hè? In de gemeente en gewoon in ons dagelijks leven, in ons huwelijk, om die waardigheid ook uit te werken in de praktijk. En het leuke is, want dat hebben we net ook gezien, het laatste, dan komt er een gemest kalf op tafel. Nou, ik weet niet of je wel eens een kip op tafel gekregen hebt. Daar kun je met de familie van eten, hè? Een hele kip. Een kalkoen, nou, dat is met kerst, dan moet je al andere familieleden erbij halen. Ja? Een lam, nou ja, de Israëlieten die deden dat met Pasen. Hè? Dan moesten er gewoon minstens 10 mensen in huis zijn. Dan kon je de paasmaaltijd vieren. Ja? Maar een kalf, weet je wat daarvoor nodig is? Een hele buurt. Het hele dorp eet samen van een kalf. Wat God hier doet, wat Jezus laat zien, dat is die verloren zoon, die wordt vergeven. Die wordt in waardigheid hersteld. En uiteindelijk moet iedereen in de omgeving dat weten. En dat wat Jezus zo vaak doet, je moet dat eens lezen, het is opvallend. Dat hij mensen herstelt in hun waardigheid als hij ze aangeraakt heeft. Zieke mensen, de vrouw die aan bloed vloeide, hij zegt tegen haar, dochter. Dochter van Israël, je hoort erbij, je bent één van de velen. Ja, je hoort in deze familie. Zacchaeus, hè? Dit is nu een zoon van Abraham. Weer, hij verbindt die man die eigenlijk niet gezien werd, hè? Waar niemand bij wilde komen. Hij herstelt hem in zijn waardigheid en hij brengt hem terug in de maatschappij, in de samenleving. En dat doet ook dit verhaal weer. Uiteindelijk mag die zoon het hele gebeuren om zich heen toelaten. En die vader zegt, dit is nu die zoon waar ik trots op ben. Waar ik van hou, waar ik voor gerend heb. Waar ik als een dwaas naartoe gerend ben. Met mijn kleed omhoog om hem te kunnen omhelzen en kussen. En iedereen zei, ben je gek? Kijk eens wat hij gedaan heeft. Nee, ik hou van hem. Dat heb je zo laten omhelzen. Heb je zo toegelaten dat God je herstelt in je waardigheid. en zegt, ik zie je zitten. En dat voor altijd. Zullen we bidden? Heer, wij willen ons graag opnieuw door u laten omhelzen. Dit is ons diepste verlangen, omdat dit iets zegt over ons zijn. Mag ik er zijn? En hoe weet ik dat? En dan zegt u, ja, want ik omhels je en ik kus je. Kijk hoe ik op je afgerend ben. Kijk hoe ik al van kleins af aan jou op het oog had. En je weet het in die omhelzing. En je smelt. En je wordt van je voeten getild. En alles waar je aan vaststaat, wordt losgemaakt in die omhelzing. Dank u, Heer. Dank u daarvoor. En dan loop je samen naar huis, naar het huis waarover we zongen. En dan zegt de Vader, mag ik je nu ook in waardigheid herstellen? Geloof je dat je een mantel van mij aangekregen hebt? Geloof je dat je die ring omgekregen hebt? Heb je geloof dat ik je wil zegenen? Geloof je dat je vrij bent om je ruimte in te nemen, zonder je te schamen, zonder je te bewijzen, in alle rust, in alle vrede, omdat ik je bevestig? En mag iedereen dat dan zien daar aan tafel? Mogen ze van je genieten? Dank u dat we de gemeente hebben om daarin te oefenen. Maar dat u ons uiteindelijk de wereld instuurt om dat te laten zien. Dank u, Jezus. Nou, als hier mensen zijn die zeggen van die omhelzing die ken ik niet. We gaan nog een lied zingen, maar dan zou ik zeggen kom dan na afloop hier naar voren. Er zijn er mensen die dat kunnen bevestigen, die met je kunnen bidden. Ja. Maak daar gebruik van. Of als je zegt van ik heb dat stempel van de geest waarmee eigenlijk dingen in mijn leven aangeraakt mogen worden, zodat er leven in komt, zodat Gods beweging erin komt, zodat het bevestigd kan worden door hem, zodat het zijn kwaliteiten krijgt. Ik wil dat zien in mijn bedrijf of in mijn gezin of op mijn werk of in mijn studie of op school. Dan mag je ook naar voren komen, dan bidden we daarvoor. Dat Gods geest jou van binnen verandert, maar ook je omgeving. Zullen we dat afspreken? Hou dat vast. Hè? Het moment wat je nu hebt, dat je zegt van, ik heb daar wel behoefte aan. En maak er gebruik van, want je kunt altijd een stap verder gaan in dat wat God je wil aanreiken. Er is altijd meer te ontvangen. Dus wees daar vrijmoedig in. En laat de Vader op je afrennen en je omhelzen en je bevestigen. Amen. De muziek gaat